Ik heb hier een oude Bijbel voor me. En dat wil zeggen een oude Bijbelvertaling. En ik heb laatst iemand horen zeggen dat hij ooit een stuk uit de Bijbel voorlas, waarna iemand zei, waar heb je nou al die onzin vandaan? Waarbij men dus niet begreep dat het gewoon rechtstreeks geciteerd was uit de Bijbel. Ik hoop niet dat u dat ooit overkomt. Maar goed, wij lezen dan ter inleiding vanmorgen een gedeelte uit Hebreeën 10. Hebreeën 10 vanaf vers 1. Waar staat, want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offerande die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden ze opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaren wedergedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom, komend in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, noch hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden, toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal. Tot zover. En hier wordt dan in enkele woorden uiteengezet dat de gehele offerdienst en daarmee de gehele dienst van het oude verbond wordt weggenomen, of werd weggenomen inmiddels, om vervangen te worden voor de dienst onder het nieuwe verbond. Want daar komt het op neer. Dat is ook wat in vers 1 staat. De wet heeft een schaduw der toekomende goederen. En de wet, wel, dat zijn nog steeds die twee stenen waar we gisteren over gesproken hebben. De wet in tafelen, in stenen tafelen gedrukt. De wet heeft een schaduw van toekomende goederen. Een afbeelding, een soort afdruk van iets wat later zou komen. Er wordt in het Nederlands gezegd dat belangrijke dingen een schaduw vooruitwerpen. En zo is het ook in de Bijbel. Al wat eens zou gebeuren, werd vooraf geschaduwd. Dat wil zeggen, er was licht, maar er was ook duisternis. Het eigenaardige van de wet is de moeite waard om het even aan te halen. Het eigenaardige van de wet is dus dat het een schaduw geeft van toekomende goederen. Dat wil zeggen, het geeft de omtrekken aan, geeft het profiel aan van dat wat later zou komen. Maar dat profiel, die omtrekken, die schaduw, dat is er slechts omdat er duisternis is. Want het is duisternis. Schaduw is immers de afwezigheid van het licht. Het licht wordt ergens tegengehouden. En hoewel je aan de ene kant positief over de wet kunt spreken en zeggen, hij werpt toch maar een schaduw vooruit van toekomende goederen, kun je aan de andere kant zeggen, maar de wet is duisternis. En zo is het ook. Want die schaduw, die hoeft er eigenlijk niet te zijn. Schaduw is op zich een negatief. Als er iets negatief is, dan is het juist de zwartheid van de schaduw. En de bedoeling is niet dat de schaduw zou zijn. De bedoeling is dat er licht zou zijn. Ik heb vorige week, heb ik hier al even aangehaald, dat het bijzondere van de nieuwe schepping is dat daar weliswaar stenen zijn, maar die stenen zijn edelstenen. Dat wil zeggen, het verschil tussen een gewone steen en een edelsteen is dat een edelsteen is doorluchtig. Ik gebruik maar meteen het woord van de Statenvertaling, de rest is toch niet belangrijk, hè. Is doorluchtig. En dat betekent dat het is doorlichtig. Het laat niet lucht door, maar het laat licht door. En hoe meer licht een steen doorlaat, hoe edeler hij is. Waaruit je dus zou kunnen afleiden dat de meest edele steen die er bestaat, die zie je dus helemaal niet. Hè? En dat klopt natuurlijk precies, want dat is allemaal geest. Je moet maar eens kijken, ik ben er van de week nog in Linz wezen kijken. En daar zag ik weer die aardige amethysten, want daar zie je dat zo duidelijk aan. Dat zijn gewoon ronde keien, maar ze hakken ze door. En dan blijken ze naar binnen toe edel te zijn. Naar buiten niet hoor, naar buiten is het gewoon een kei. Maar naar binnen toe blijken ze edel te zijn en ze laten het licht door. En ze zijn paars van kleur. Nou ja, eigenlijk moet ik zeggen purper. Want dan blijf ik weer wat dichter bij de Bijbel. Maar naar binnen toe wordt het paars van kleur en dan wordt het doorluchtig. Maar helemaal in het midden is gewoon helemaal niks. Dat is ook helemaal niks, inderdaad. En dat komt omdat dat het edelste is van alles. Hè? Want dat is de uitbeelding van de nieuwe schepping. Naar binnen toe is die nieuwe schepping, naar binnen toe is het leven. Maar hoe dan ook, stenen, edelstenen, onderscheiden zich van elkaar doordat edelstenen licht doorlaten. En in de nieuwe schepping is dan ook geen schaduw. Er is geen duisternis. Er is ook geen schaduw. Daar zal God zijn alles en in allen. Ik vertel het altijd maar heel kort, dat is het duidelijkste. God zal zijn alles en in allen en God is licht. Dus het licht is alles en het is in allen. Dat is niets wat het licht meer tegenhoudt. Dat is niet meer de stof, het vlees van deze oude schepping. Maar in tegendeel, daar hebben we te maken met een nieuwe schepping waarin het licht overal doordringt en er is geen schaduw en dus is daar ook geen sprake van wet. Zeker niet van het oude verbond. De wet heeft een schaduw der toekomende goederen. Men kan uit die schaduw wat leren. Men kan de contouren daaruit leren kennen. De vorm daaruit leren kennen van dat wat later zou komen. Ik heb in dat verband al een schriftplaats aangehaald die daarover spreekt. Dat aan Israël deze vorm bekendgemaakt zou worden. Deze tsoer, deze omtrekken. En deze omtrekken werden ook in het verleden aan Israël bekendgemaakt via de wet. Omdat het de omtrekken geeft en de vorm geeft van dingen die later zouden komen. Van toekomende dingen. Goederen dus. Toekomende goederen. De wet heeft een schaduw der toekomende goederen. Eigenlijk zou je de zin ook zo kunnen lezen. Want de wet, hoewel die een schaduw heeft van de toekomende goederen, is niet het beeld zelf. Van de dingen die in de toekomst zouden komen. De moeilijkheid in dit vers zit hem trouwens in het woord beeld. Want wij zijn geneigd het woord beeld op te vatten als synoniem met schaduw. En dat is het nou juist niet. In ieder geval niet in dit vers. Wij gebruiken het woord beeld als synoniem met een type, een afbeelding enzovoorts. Of een voorbeeld. En dat is nou net hier niet de bedoeling. Hier heb je een beeld wat een schaduw werpt. Een beeld waarop het licht schijnt, maar die een schaduw werpt. En wat dit vers zegt is dat de wet de schaduw is, maar niet het beeld zelf. En dat is niet in strijd met wat we anders zeggen, namelijk dat de wet een beeld is van dat wat later zou komen. Begrijpt u? Het is wat verwarrend, maar je moet nou eenmaal die dingen gewoon in hun verband lezen. En als je zo'n vers leest, moet dat duidelijk zijn. De wet is een schaduw der toekomende goederen. Het is niet het ding zelf. Het zijn niet de toekomende goederen. Integendeel, het is een afbeelding van wat later zou komen. En als de toekomende goederen komen of gekomen zijn, dan is de schaduw voorbij. En dat is wat hier gezegd wordt, waarmee met een paar lelijke dingen van de wet gezegd worden. Dus in de eerste plaats dat de wet duisternis is, want dat is het. Het licht geeft de omtrek, maar het licht komt waar de duisternis voorbij is. Dus het is duisternis en verder wordt ervan gezegd dat het vergankelijk is. En daarmee onderscheidt de wet zich in niets van de mens waarop hij gelegd is. Trouwens, de wet wordt genoemd de wet des vleeselijken gebods. Dat is bijvoorbeeld twee hoofdstukken eerder of zo in Hebreeën 7, vers 16. Waarvan Melchizedek gezegd wordt dat hij niet priester is geworden naar de wet des vleeselijken gebods. Waarna dan ook gezegd wordt in vers 18 dat de vernietiging van het voorgaande gebod van de wet en dus van het oude verbond. De vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. De wet is zwak, de wet is onprofijtelijk, de wet is een vleeselijke wet in de betekenis van dat het gelegd is op het vlees, want de wet in zichzelf is geestelijk, maar hij is gelegd op vlees en wordt daarom soms vleeselijk genoemd. In Romeinen 7 wordt hij genoemd, de wet is heilig, rechtvaardig, is goed, hè. Dat is allemaal prima, maar hier wordt de wet vleeselijk genoemd, omdat de wet alleen maar gelegd is op het vlees. Hetgeen trouwens ook in Romeinen 7 en 8 bevestigd wordt. En daarom staat er in vers 19 van Hebreeën 7, want de wet heeft geen ding volmaakt. De wet heeft geen ding volmaakt. De wet geeft hooguit omtrekken van iets wat in de toekomst zou komen, Maar volwassenheid, want dat is de betekenis van volmaaktheid. Volwassenheid, volgroeidheid is er pas in de toekomst. Bij de wet is er sprake van gedeeltelijk licht en van gedeeltelijk duisternis. En de bedoeling is niet dat de duisternis zich zou uitbreiden, maar dat het licht zich zou uitbreiden uiteraard. Het licht zou groeien en daarom bij de wet is geen ding volmaakt. En de duisternis moet verdwijnen omdat het licht overal zal zijn. Maar dat betekent meteen dat daarbij de schaduw en daarmee de wet verdwenen is. En wat de apostel probeert uit te leggen is ongetwijfeld dat de wet per definitie vergankelijk is. Om een heleboel redenen, maar de belangrijkste daarvan is dat de wet nou eenmaal gelegd is op vergankelijk vlees. En als het vergankelijke vlees inderdaad vergaan is, dan heeft de wet dus geen enkele functie meer. Dan hoort de wet thuis in het museum, gelijk het is te deze dagen, ben ik geneigd te zeggen. Want daar bevindt zich de wet, in het museum. De wet is niet actueel, de wet hoort bij het verleden. En zij die vandaag aan de dag de wet toepassen, zijn bezig met een anachronisme, met iets wat in deze tijd niet thuis hoort. Ja, dat doe ik voor de intellectuelen onder u. Goed. Ja, dat heeft nu eenmaal een naam, hè. Het hoort in deze tijd niet thuis. En daarom hoort het in een museum. Wij kunnen ons laten onderwijzen uit de wet. Natuurlijk, daar zijn we ook mee bezig, ook deze conferentie. Maar dan zijn we bezig met museumbezoek. En daar is de mooie dag voor, heb ik me laten vertellen vanmorgen. Dus dat kan heel goed. We laten ons onderwijzen door dingen uit het verleden. Maar van die dingen moet vaststaan dat ze inderdaad tot het verleden behoren. Zij vormden. Oh, ik heb nou toch voor me liggen, Hebreeën 7. Er staat in vers 19, want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop. Een hoop is hetzelfde als verwachting. Hè? Een zekere verwachting. In de Bijbel. In het Nederlands kan het niks schelen. Hè? Hoop is een zekere toekomstverwachting. En hier staat, de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding, de wet heeft een aanleiding, een oprit, hoe noem je dat, hè? Een weg ernaartoe, heeft een aanleiding van een betere hoop, door welke wij inderdaad tot God genaken. Want wat gezegd wordt in deze hoofdstukken, is dat men door de wet weliswaar hoop heeft, maar niet zo'n erg beste, en bovendien genaakt men er niet tot God. Dat is een woord wat misschien uitleg behoeft. Het woord in het algemeen voor de offers in het Oude Testament is korban. En korban betekent dat men naderbij gebracht wordt of dat iets naderbij gebracht wordt. En de offers zijn immers dingen die tot God gebracht worden. Of offers zijn de dingen waardoor wij tot God gebracht worden. Ach, er zijn er veel, veel meer manieren om het te zeggen. Je kunt zeggen, offers zijn de dingen waarmee wij tot God gaan. Zo is het natuurlijk ook, onder het oude verbond. En zelfs bij ons is het nog zo, wij gaan tot God en brengen dat offer. Maar als dat offer er niet is, kun je niet tot God gaan. En de bedoeling is dat men door het korban nadert tot God. En wat hier in de Hebreeënbrief wordt uitgelegd, is dat die offers van het Oude Testament de mens niet konden verzoenen. Ze konden de mens niet bij God brengen. En daarom is de volgende vraag, waartoe dient die wet dan wel? Wel, zegt de apostel hier, die wet heeft een aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God genaken. Een betere hoop door welke wij inderdaad, in tegenstelling tot het voorgaande, hè, door welke wij inderdaad tot God naderen. En er wordt dan gesproken over het eenmalige offer van de Heer Jezus Christus, wat ons inderdaad bij God brengt. En daarom is het een betere hoop, want het oude verbond zegt, doe dit en gij zult leven. En dat gaf officieel hoop. Er is hoop, maar in de praktijk bleek het zoveel niet te zijn, want in de praktijk kon men niet doen wat de wet eiste. En daarom theoretisch hoop, maar in de praktijk was het niet zoveel. En in het meest gunstige geval bracht de wet hoop voor het leven hier op aarde, in deze oude schepping. Maar ik moet meteen bijzeggen dat dat leven in deze oude schepping dan toch in elk geval voorbij ging. Daar gaf de wet geen hoop op. De wet zei hooguit, eer uw vader en moeder, om maar weer eens een aan te halen, opdat gij een lang leven zult hebben, hier op aarde uiteraard. Maar wat wij ontvangen aan betere hoop, is dat wij niet alleen een lang leven hebben hier op aarde. Sommigen hebben dat zelfs helemaal niet. En daar kunnen we zelfs ook geen aanspraak op maken. Maar wij hebben een lang leven, een eeuwig leven namelijk, bij God in de hemel. Een leven dat met Christus verborgen is bij God. Dat is inderdaad een betere hoop. Een betere hoop door welke wij tot God genaken. En het Oude Testament, het Oude Verbond en alles wat daarmee samenhangt, is niet anders dan een illustratie van wat later zou komen. Maar praktische waarde heeft het absoluut niet. Het is zwak en onprofijtelijk, onnuttig. Dat zeg ik niet, dat zegt de Schrift. Laat daar de heren theologen dan maar over vallen. Het staat er. Het is onprofijtelijk, het is zwak en daarom is het en werd het vernietigd. Dat is wat er staat. Ja, dan ben, als je dat zegt, dan zal ik het even weer vertellen voor intellectuelen. Dan ben je antinomianist of zoiets. Hè? Maar goed, ik troost me altijd maar met de gedachte dat toch niemand weet wat dat betekent. Dus dan is het ook zo erg niet natuurlijk. Hè? Goed, ja, kun je het altijd nog opzoeken, ja. Nou goed, de wet heeft dus geen ding volmaakt. Maar is een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God genaken. De wet is een aanleiding naar iets wat de wet zou vervangen. En als je voor wet invult oude verbond, dan weet je ook wat die betere hoop is. Dat is namelijk het nieuwe verbond. Het oude verbond is de aanleiding naar het nieuwe verbond. Niet meer en niet minder. En in zichzelf is het zwak. Maar het is de aanleiding naar iets wat later zou komen. Dat is wat Hebreeën 10 vers 1 zegt. De wet heeft de schaduw der toekomende goederen. En niet het beeld zelf der zaken. En die wet, lees ik weer die zin, maar dan laat ik de tussenzin weg. Want de wet kan met dezelfde offers, let op dezelfde offers. De offers worden namelijk herhaald. Wij zouden zeggen, het zijn toch elk jaar, elke keer weer andere offers, want het zijn weer andere offerdieren. Nee, dat is het niet. Voor de betekenis zijn het dezelfde offers. Daar staat het. Kan met dezelfde offers, en mocht het niet duidelijk zijn, dan staat het erachter, die zij alle jaren geduriglijk opofferen. Dus er staat, zijn dezelfde offers. Zij doen het alle jaren, eigenlijk elk jaar. Want het gaat eigenlijk speciaal om Grote Verzoendag. En ze doen dat geduriglijk. En u ziet hoeveel, met hoeveel klem gezegd wordt, denk erom, het werd altijd maar herhaald. En de vraag zou moeten zijn, waarom wordt het altijd maar herhaald? En dan staat het erachter, wel, de wet kan met altijd maar diezelfde offers nimmer meer heiligen degene die daar tot God naderen. Die daar toe gaan. Ze gaan wel, maar ze bereiken God niet. En daarom probeert men het steeds opnieuw. Men wordt tot God gebracht, althans een end in die richting, maar het blijkt niet te lukken en dus doet men het overnieuw. En dat is het kenmerk van alle religie. Het lukt niet, dus doet men het overnieuw. En zelfs vindt men dan eventueel nieuwe godsdiensten uit. Omdat het allemaal niet helpt, het werkt allemaal niet. En dat is precies wat hier ook staat. Want het praat over religie, wel de enige Bijbelse godsdienst, de religie, de enige die God ooit zelf gaf, was die van het Oude Verbond. Want het Nieuwe Verbond wordt een enkele keer godsdienst genoemd. Maar dan eigenlijk alleen om het te vergelijken met wat echt godsdienst is. Wij hebben niet echt godsdienst namelijk. Oude Verbond, dat is godsdienst. Wat wij hebben heet niet religie in de traditionele betekenis van het woord. Hè? Maar de Bijbelse godsdienst is inderdaad die van het Oude Verbond. Maar die kan niet heiligen degene die daartoe gaan. En men ging naar de tempel, men bracht offers, men zei het staat toch zo in het woord, maar het leidde tot niets. Men was samen op weg, daar hebben we het oude verhaal ook wat we vorige week al verscheidene malen hebben aangehaald. Men was samen op weg, maar het leidde naar nergens. Zo is het hier ook. Men was op weg naar verzoening, maar er kwam geen verzoening. De gedachte dat de offers op Grote Verzoendag verzoening teweeg brachten voor de zonde des volks, mag dan in principe juist zijn, omdat de Schrift het zo zegt. Aan de andere kant is het zo dat diezelfde Schrift zegt dat het niet werkelijk verzoening tot stand bracht, maar dat het een illustratie was van de wijze waarop later, in de toekomende goederen en in de toekomende eeuw, verzoening tot stand gebracht zou worden. Kortom, het waren allemaal schaduwen. En daarom spreken wij over de Levitische eredienst als over een schaduwdienst. Een dienst van schaduwen. Een dienst waarin illustraties gegeven worden, afbeeldingen gegeven worden van wat later eenmalig zou komen. Het eigenaardige is, de apostel zegt in de Hebreeënbrief dat hier dat de offers steeds herhaald werden, ook die van Grote Verzoendag, elk jaar opnieuw. Maar eerder in de Hebreeënbrief heeft hij al gezegd, denk erom, het was maar eenmaal per jaar. Wel, het was alle jaren, En dat betekent dat het niet werkte. Maar het was éénmaal per jaar, omdat het offer van Christus inderdaad éénmaal. Niet per jaar, maar voor altijd. Hè. Het zou maar éénmaal zijn. Eens en voor altijd. En dat is wat hier in Hebreeën 10 wordt uiteengezet. Er staat dan, de wet kan met dezelfde offers nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. En dan vers 2 ertussenin als toelichting voor degene die niet zo snel meekomt. Dan staat er een verklaring. Want anders zouden zij, die offers namelijk, anders zouden die offers opgehouden hebben geofferd te worden. Nog korter, anders zouden er geen offers meer gebracht zijn. Als die offers hadden kunnen heiligen, zouden ze voortaan niet meer gebracht zijn. Want iemand die eenmaal geheiligd is, hoeft niet opnieuw geheiligd te worden. En als een offer verzoening doet, dan hoeft het niet herhaald te worden, want eens verzoening, dat is voor elkaar dan. Als de zonden zijn weggenomen, wel, dan zijn de zonden weggenomen. Zie. En als deze offers konden heiligen, dan zouden ze daarna niet meer gebracht zijn. Dat staat er ook. En het zou zijn omdat degene die de dienst pleegden, de priesters bijvoorbeeld, of het hele volk, hè, want die deden het eigenlijk, omdat degene die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. En andersom, wanneer zij eenmaal gereinigd geweest zouden zijn geworden, want we zijn in Duitsland, dus er moet geworden nog een keer achter, denk ik. En wanneer zij eenmaal dus gereinigd geweest zouden zijn geworden, dan zouden zij geen weet meer hebben gehad van hun zonden. En waarom zouden ze dan verzoening doen? Waarom zouden ze dan een offer brengen? En dat is wat hier gezegd wordt. Het is van belang, omdat daarmee meteen herhaald wordt, impliciet, wat jammer van die moeilijke woorden, hè? Omdat daarmee herhaald wordt wat in de voorgaande vers al heel uitdrukkelijk gezegd is, namelijk dat als men leeft uit de vergeving van zonden, dan praat men niet meer over de zonden, want men is ze kwijt. En nou dan moet ik even naast de microfoon praten natuurlijk weer. Want wij weten natuurlijk allemaal dat wij die vergeving hebben ontvangen. Wel degelijk zonde hebben natuurlijk, hè. Dat wel. Want indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo liegen wij en de waarheid is in ons niet. Sprak hij plechtig. Ja, Johannes, ik niet dus, hè. Daar heb ik dat vandaan, hè. Voor het geval dat iemand zou vragen, waar heb je... Dat is 1 Johannes. Want indien wij zeggen, dat is 1 Johannes 1 vers 8. Want indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo liegen wij en de waarheid is in ons niet. Maar we moeten er beter helemaal niet over praten. Je moet er gewoon je mond over houden. We moeten gewoon leven vanuit de vergeving van zonde. Hij reinigt ons en hij heeft ons gereinigd. Daar gaat het om en daarom hebben wij geen weet van de zonde. En als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik. Ja, want je kunt niet nee zeggen natuurlijk. Nou meer, hè. Zeg ik. Ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Dat was ook Johannes de Heer.
Je zegt eigenlijk nee.
Dat is nee, maar het is een moeilijke manier om ja te zeggen. Ja, maar is trouwens altijd al hetzelfde als nee. Hè? Ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Wij horen geen geweten van zonden te hebben. Geweten in de Bijbelse betekenis van het woord. Namelijk, we dragen dat niet met ons mee. We zijn ons daar niet van bewust. Oh, we weten wel dat die zonden er zijn, maar we leven niet met het bewustzijn van ik ben zo'n arme tierige zondaar. Want dat is niet zo. Dat zou de ontkenning zijn van het werk wat Christus voor ons volbracht heeft. Kijk, dat die gedachte van ik ben maar een arme zondaar, dat is de gedachte van iemand die leeft onder de wet. En niets dan de wet, laat ik dat erbij zeggen. Iemand die uitsluitend leeft onder de wet kan slecht tot ontdekking komen dat hij van zijn zonde niet afkomt, want dit draagt ze steeds mee. En dan kan hij wel een offerdier brengen en dan krijgt hij nog meer last van zijn geweten, want hoeveel offerdieren moeten er eigenlijk sterven voor uiteindelijk die zonden is weg zijn? Het arme schaap. He? Ja, zo is het toch? He? En daarmee zien wij dus dat het niet werkt. Zijn eigen, ja, ik weet nooit hoe ik dat nou weer is. Nou, als iemand lange tenen heeft, wil hij dan even de zaal verlaten. Dan kan ik dan nu even verder. Het verhaal is namelijk dat wanneer wij bezig blijven met onszelf te reinigen van onze zonden, dan zal blijken dat we er steeds meer hebben. Nou, dat niet echt, maar wij zullen dan merken of vinden of weten dat er steeds meer is. Wij zullen namelijk steeds meer zonden ontdekken. En dingen die we vroeger dan al door de vingers zagen, daarvan vinden we dat we ze nu toch maar eens een keer als zonde zouden moeten belijden. Want misschien is het dat dan wat ons in de weg staat. Want we komen tot de ontdekking dat ons van alles in de weg staat dan, hè? Maar wat ons in de weg staat, is dat wij niet leven vanuit de vergeving van zonde. Echt, ik meen wat ik zeg. Wat ons in de weg staat, zijn niet onze zonden. Wat ons in de weg staat, is dat wij niet leven vanuit de vergeving van zonden. Zondaren zijn we allemaal. Maar ze hoeven ons niet in de weg te staan wanneer we leven vanuit die verzoening die inmiddels tot stand gekomen is. En waarvan al die verzoendagen uit het oude verbond een voorafschaduwing waren. Dat is de gedachte die hier uiteen wordt gezet. En het feit alleen al dat de offers herhaald werden, bewijst dat ze niet werkten. En dat ze niet deden wat ze verondersteld werden te doen, namelijk de zonde van het volk wegnemen. En elk jaar opnieuw zei men, we moeten toch maar nodig weer eens grote verzoendag vieren. En misschien waren er wel erg vrome mensen die zeiden, kunnen we dat niet wat vaker per jaar doen? Misschien elke avond voor het naar bed gaan, misschien, hè? Maar het hoefde maar eenmaal per jaar. Nou, en er staat hier ook, maar het werd herhaald. Er staat dan in vers 3, maar nu geschiet in dezelfde alle jaren, elk jaar dus weer, weder gedachtenis der zonde. Dat is vers 3 van Hebreeën 10. Nu, maar in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonde. Wat de apostel hier zegt, dat alleen al grote verzondag aanleiding was om te denken aan zonden. Zo, als men verlost zou moeten worden van dit geweten, hè, en als dit geweten van de zonde gereinigd zou moeten worden, zou men in de eerste plaats moeten ophouden met het vieren van grote verzondag. Want elk jaar zijn we dan weer waartoe deze verzondag, en dan moest er gezegd worden, omdat wij zondaren zijn. Zodat in feite in de praktijk juist dat geweten belast werd, terwijl het eigenlijk de bedoeling was dat het ontlast zou worden. Het werkt dus domweg niet. Dat is ook wat de apostel Paulus in Romeinen 7 zegt in een heel andere context, maar dan zegt hij, wanneer ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En nog een andere plaats, en de bediening des doods, of bediening des levens, is mij des doods geworden. Hè? De wet wordt dan uiteindelijk, hoewel het een bediening van leven was, werd het een bediening des doods, omdat het averechts uitwerkt op de natuurlijke mens. En zo werkt grote verzondag averechts uit op de natuurlijke mens. Het herinnert hem aan zijn zonde. En in de afgelopen dagen heb ik al eens een keer aangehaald die woorden uit Romeinen 6. De zonde zal over u niet heersen. Waarom niet? Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Gij zijt niet onder het oude verbond, maar onder het... Smurf effect, zie je? Ze vullen het zo in. Maar onder het nieuwe verbond. Gij zijt niet onder de wet, maar onder genade. Daar wordt gezegd dat wie zich onder de wet plaatst, en onder de heerschappij van de wet, die plaatst zich daarmee onder de heerschappij van de zonde. Men wil het soms niet begrijpen, het is heel eenvoudig. De heerschappij van de wet in de praktijk houdt in dat wij bij alles wat ons voorkomt, wij ons afvragen, mag het wel of mag het niet? Is het zonde of is het geen zonde? De vraag is dan, is zonde of niet? Nou, dat is heerschappij van de zonde. Dat begrip zonde heeft namelijk dan heerschappij, heeft de hoogste plaats in ons leven. Mag het wel, mag het niet? Is het zonde of is het geen zonde? Dus wat de wet doet, plaatst ons onder de heerschappij daarmee van de zonde. Maar de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En de genade betekent dat het helemaal niks uitmaakt of iets zonde is of niet. Sorry hoor, ik moet het vooral niet verder vertellen. Maar genade betekent dat het niet uitmaakt, nou laat ik het anders zeggen, of iets zonde was, laat ik dan naar het verleden praten, iets makkelijker. Hè? Dat het niet uitmaakt of iets zonde was of niet, omdat wij toch leven uit de genade. En ik zeg dus niet, laat ons de zonde doen opdat de genade te meerder worden, gelijk sommigen zeggen dat ik zeg. Nou, niet van u. Dat zei Paulus dus, maar ik haal het maar zo even uit het hoofd aan. Dat zeg ik dus niet. Ik weet dat die woorden verkeerd uitgelegd zullen worden. Nou, niet, natuurlijk niet door u, maar het gebeurt toch wel. Hè, en het is nog een zeer gevaarlijke leer, heb ik me laten wijsmaken. Maar het is inderdaad een Bijbelse leer die zegt dat het niet uitmaakt, want we hebben de vergeving van zonde. Zodat we eindelijk van de heerschappij van wet en zonde verlost zijn en daardoor in alle vrijheid en heiligheid en reinheid God kunnen dienen. Want het is niet zomaar een fabeltje, maar die genade die wij hebben ontvangen, dat is niet iets wat ik predik of wat wij vinden dat goed en nuttig voor ons is, maar het is dat wat tot stand gebracht is door de dood en opstanding van Christus, en dat is niet niks. Dat is die genade die een hoge prijs gevraagd heeft. En die prijs is betaald, en het is eigenlijk godslasterlijk, eigenlijk zei ik, is het godslasterlijk om als gelovige niet te leven onder de genade, maar te leven onder de wet. Omdat men daarmee het verzoeningswerk van Christus in feite ontkent, althans in de praktijk ontkent. Wat hier uiteengezet wordt in dit schriftgedeelte is dat het oude voorbij is gegaan. Het was een schaduw, het was de wet. Het was een schaduw van toekomende goederen. En al die diensten onder de wet zijn illustraties van de wijze waarop verzoening tot stand kan zou komen. En het waren illustraties van de vele, zeer vele aspecten van het werk van Christus. Want daar zitten natuurlijk heel wat verschillende kanten aan. En al die verschillende kanten daarvan, die worden geïllustreerd met aparte plaatjes, aparte illustraties, aparte beelden, aparte typen enzovoorts. En zelfs dezelfde dingen worden met vele verschillende typen geïllustreerd, omdat we soms de ene niet begrijpen en de andere wel. Of opdat we ze bij elkaar zouden optellen en daardoor tot een algemeen begrip zouden komen, in plaats van dat we eenzijdig stokpaardjes zouden bereiden. Daar dient het nou eenmaal voor. Laat ik verder gaan. Er staat dus vaststellend in vers 4. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken, dat waren die van de grote verzoendag namelijk, het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Nou, dat weten we dan. Maar dit was de wet. De wet eiste stieren en bokken die verzoening zouden doen voor de zonde des volks. Maar het was onmogelijk. Dat is wat er staat. En daarom kwam de Heer Jezus in de wereld. Dat is vers 5. En daarom stond er in Psalm 40... slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En het oor doorboord en meer van dat soort dingen. En deze woorden uit de psalm worden gelegd in de mond van de Heer Jezus. De Heer zelf die uit de hemel kwam, de Zoon des mensen die uit de hemel nederdaalde, we hebben het daarover gehad. En die wist hoe het in elkaar stak en zei, slachtoffer, namelijk offers in het algemeen, de offers van het oude verbond, die hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Niet de lichamen van stieren en bokken, maar het lichaam van de Heer Jezus. En niet alleen, niet het bloed van stieren en bokken, maar het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat heeft God gewild. En kijk, er zijn natuurlijk mensen die zeggen, slachtoffer en offerande heb gij niet gewild. En dus leren zij dat de offerdienst, zoals Israël die praktiseerde, niet door God gewild was en niet door God gegeven was, maar dat zij die offerdiensten hadden ontleend aan de dienst zoals die bestond in Egypte, dan wel in Babel. Want de heidenen hadden dat en dus hadden de Israëlieten dan ook zoiets. Ze hebben het overgenomen en aangepast en zo. Dat is een gangbare theologische verklaring van die offers van Israël. Want, zegt men, het is duidelijk dat ze bepaalde dingen deden die in Egypte ook gedaan werden. En andere dingen werden in Babel ook gedaan. En zoals de Mohammedanen tot nog toe schapen slachten, ritueel. En men zal wel zeggen, de Joden hebben het overgenomen van de Mohammedanen. Hetgeen natuurlijk niet kan, want er waren eerder Joden dan Mohammedanen. Maar goed, maar als dat andersom geweest zou zijn, dan zou men dat zeker zo leren. Zal men weer zeggen, het volk Israël heeft het weer overgenomen van de heidenen. En men gebruikt dan die teksten en zegt, slachtoffer en offerande heeft God niet gewild. En er zijn nog een andere tekst in Jesaja, is er, geloof ik, waar staat dat die offers zijn de Heere een gruwel. Dat zegt de Heer zo. Uw offers zijn mijn gruwel. En dan zeggen ze, zeer wel, de Heer heeft het niet gewild. Maar je moet natuurlijk nooit een vers half lezen. Zal ik eens een vers half lezen, zo uit het hoofd? Broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. We staan in Jacobus. He? Met aanneming des persoons staat erachter. He? Er staat niet dat men niet het geloof van de Heer Jezus Christus zou moeten hebben. Maar er staat dat als men het geloof van de Heer Jezus Christus heeft, dan zou men dat niet moeten samenvoegen met aanneming des persoons. Heb niet het geloof van Jezus Christus met aanneming des persoons. Zie? Dus het betekent, heb wel het geloof van Jezus Christus, maar geen aanneming des persoons. Uiteraard, want bij het geloof van Jezus Christus speelt de aanneming des persoons ook helemaal geen rol. Zijn genadig, want er bestaan heel uitgebreide theorieën over de wijze waarop God mensen dan toch uit schijnt te verkiezen of zo. Terwijl de Bijbel zegt dat er bij God geen aanneming des persoons is. Merkwaardig is dat, hè? Maar goed, daar hebben we het vandaag niet over. Het gaat er maar om dat hier staat, slachtoffer en offerande heb gij niet gewild. Maar, want alle dingen zijn relatief. Niet die offers die een voorafschaduwing waren van het offer wat wel degelijk verzoening tot stand zal brengen. En daarom niet het lichaam van stieren en bokken, maar het lichaam van Christus. En niet het bloed van stieren en bokken, maar het bloed van Christus, als van een onbestraffelijk lam. Dat is wat onze gewetens reinigt. En daarom staat er opnieuw vers 6, brandoffer, namelijk offer voor de zonde, hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Ja, weet u waar het was in het begin des boeks? Dat was in Genesis 1. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Ik zeg altijd, dat slaat op Christus. En christenen. Het slaat niet op de eerste, maar op de laatste Adam. Ik kan het nu makkelijker zeggen. Toen God offers gaf aan Israël en die offerdienst instelde, ging het niet om die offers, maar ging het om het offer waar al deze offers een uitbeelding van waren. En toen God Adam formeerde uit de stof, de aardbodem, had God niet Adam in gedachten, maar God had in gedachten de laatste Adam, van wie de eerste een voorloper is. En God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En wij kennen één mens die Gods beeld is. Die het beeld is van Gods wezen, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid enzovoorts. En in wie al de volheid der Godheid woont, omdat God zijn geest in zijn neusgaten geblazen heeft. En dat is de laatste Adam en niet de eerste. Van de week kwam het al even zijdelings ter sprake. En nu zeg ik het dan maar weer wat breder. Dat is het principe van die eerste waarover God spreekt. Of waar, tot wie God spreekt. Maar die eerste blijkt een illustratie te zijn van de tweede. En daarom gaat de eerste voorbij. En dat is ook hier het geval. Want dan staat er in vers 9. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God, dat zij... De laatste Adam, Christus zei dat, in het begin des boeks is geschreven over de eerste Adam, maar in werkelijkheid ging het om de laatste Adam. En als later gesproken wordt over de vrouw en de man die één zouden zijn, dan gaat het over Adam en Eva, maar als het later wordt aangehaald door de apostel Paulus in Efeze 5, zegt hij, nee, ik heb het over Christus en over de gemeente. Hij zegt, daar gaat dat vers over. Niet over de eerste, maar over de laatste. Zal ik u daar nog eens een voorbeeld van geven? Daar heb u vanmiddag ook wat te doen, hè? Voor als het museum dicht is dus, hè? Daar staat, we hebben in het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, Maleachi. Dat boek, dat heet Maleachi en dat betekent mijn engel. Malachi, mijn engel. En aardig is nu dat in dat boek een engel wordt aangekondigd. Zie, ik zend mijn engel voor je aangezicht enzovoorts. En het komt meerdere malen voor. Er wordt gesproken over een engel die verschijnen zou. Maar ga je dat bestuderen, dan blijkt onduidelijk te zijn wie die engel dan is. Want het zou kunnen, moet je opletten hoor, het zou kunnen zijn de engel die verscheen aan Maria. Die kwam, ik zend mijn engel voor je aangezicht, hè? Er zou eerst een engel komen. Nou, dat zou die engel kunnen zijn die komt aankondigen de geboorte van de Heer Jezus. Het zou ook Malachi zelf kunnen zijn. Hij heette per slotverrekening mijn engel. En als staat er ziet, ik zend mijn engel, dan staat er ziet, ik zend Malachi voor uw aangezicht. Dus dat staat er ook. Ik zend Malachi voor uw aangezicht. Maar de vraag is dan weer, wie is Malachi? Wie is die engel? Nou, dat zou dus wel, dan hebben we er al twee. Daarna zou het kunnen zijn Elia. Want die wordt ook met name genoemd in Malachi. Want een engel is een boodschapper. En de engel verscheen naar Maria om de boodschap door te geven enzovoort. En de profeet Malachi was een boodschapper en gaf de boodschap door aan ons.
enzovoorts. En dan hebben we Elia, die wordt met name genoemd. Dat is, zou een boodschapper kunnen zijn. En het klopt ook, want het wordt ook elders, zelfs nog in het Nieuwe Testament, bevestigd, dat voor de wederkomst van Christus, voordat de Heer Jezus Christus zijn koninkrijk in deze wereld zal openbaren, inderdaad, Elia zal komen. Hij is die man die macht heeft de hemel te sluiten opdat het niet zal regenen. En hij is dus ook een van de twee getuigen uit Openbaring 11. Dus zou Elia kunnen zijn. Hoeveel hebben we er nou al?
Drie.
En dan hebben we er nog één. Ja, ik ben het tel al kwijt hoor. Dan hebben we er nog één, want het zou natuurlijk ook kunnen zijn Johannes de Doper. Al was het alleen maar omdat de Bijbel zelf in verband met Johannes de Doper die profetie van Malachi aanhaalt. En dan is het Johannes de Doper. Maar u weet toch hoe het zit met Johannes de Doper? Dan vragen ze aan de Heer. Dan vragen ze of hij soms Elia is. Vragen ze eerst aan Johannes. En dan zegt Johannes nee. En dan vragen ze later aan de Heer Jezus of Johannes de Doper soms Elia was. En dan zei de Heer, nou, dat zou kunnen zijn. Het is maar van welke kant je, hoe je erover denkt. En hij geeft dus geen concreet antwoord met ja of nee. Het zou kunnen, zei hij. En zo is het ook. En Johannes de Doper was de voorloper en de boodschapper van de Heer Jezus. Maar het kan nog verder, want Johannes de Doper zelf is zelf weer een beeld van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Zodat mijn engel zou best kunnen zijn gewoon de engel des Heren, de engel van Jehovah, eigenlijk gewoon de engel, namelijk Jehovah, en dan is de engel gewoon de Heer Jezus zelf. Want Johannes de Doper is een type van de Heer Jezus zelf. Zodat Malachi, die engel, dat zou kunnen zijn Malachi zelf, het zou kunnen zijn Elia, het zou kunnen zijn Johannes de Doper, het zou kunnen zijn de engel, het zou kunnen zijn de Heer Jezus, dan heb ik er al vijf. Heb ik er nog één vergeten? Wie hebben we niet gehad? Dat kan allemaal namelijk. En het is maar net hoe we daar tegenaan kijken, maar het principe blijft dat een voorloper komt voordat de definitieve komt. Er komen of de getuigen, de twee getuigen uit Openbaring 11, en niet alleen 's nachts maakt die herrie, maar overdag ook, merk ik wel, maar... het zijn of de twee getuigen uit Openbaring 11... die als voorloper beschouwd worden. Maar je kunt ook de Heer Jezus zelf beschouwen als de voorloper van de verhoogde. De eerste komst van Christus was een komst in vernedering. En hij is de voorloper van de Heer Jezus in zijn verhoging. En Johannes de Doper is daarom een type van de vernederde Christus in zijn eerste komst. Zo is het nou eenmaal, hè? Nou, dat principe vind je de hele Bijbel door. Maar je zou ook kunnen zeggen, die voorloper is Adam, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, David, Melchizedek, noem maar op. Er is altijd een eerste, maar die eerste is een illustratie van de tweede. En niet meer dan dat. En datzelfde geldt voor de wereld waarin wij leven. Deze oude schepping, zoals we die nu kennen, is een wereld die slechts een illustratie is van de wereld die later zal komen. Wij hebben hier edelstenen, wij hebben hier edele metalen. En toch zijn ze vergankelijk. Maar ze zijn een afbeelding van het werkelijke eeuwige wat in de toekomst zal verschijnen. Het wijst allemaal op de toekomst. Het kenmerk van deze tegenwoordige wereld is dat dat die zich voortplant. Dat er nieuwe generaties verwekt worden. Of om nou eens te zeggen, om het eens met een Jood te zeggen, met meneer Freud. Die kent u waarschijnlijk, dat is die van die reclame van Eet meer Freud, weet u wel. Die zei... Freud die zei zoiets van de enige drift van de mens, enige drift is geslachtsdrift. En daar komt het ook ongeveer op neer. Dat is in de hele wereld zo. Het gaat maar om één ding, namelijk om dat een nieuwe generatie verwekt zal worden. En gewoonlijk en in veel gevallen zelfs onmiddellijk sterft dan de oude generatie. Dat is het nou eenmaal. Dat is wat deze wereld beheerst. En daarom is het kenmerk van deze wereld, want het is zo, omdat deze wereld zelf geen andere taak heeft dan een nieuwe voor te brengen en daarna zelfs zo spoedig mogelijk van het toneel te verdwijnen, opdat er geen plaats meer voor gevonden zou worden. Dat is het verhaal. En dus het is in principe wat wij dienen te leren. Alle dingen die wij kennen vergankelijk zijn en zijn aanleiding tot iets beters. Ze openen een weg naar een andere toekomst. En weet je hoe je over die weg komt, van die eerste naar die tweede? Rollend. Hè? wentelend dus. De steen, deze oude vorm, deze oude wereld, de steen zal gerold worden naar de nieuwe wereld. En dat is het verhaal van de steen die verplaatst wordt, die van zijn oude plek wordt weggenomen en die een omwenteling maakt, maar in ieder geval weggewenteld wordt naar een andere plaats. En dat is wat met deze wereld gebeurt. De eerste gaat zo voorbij. De eerste is die tijd. De eerste is een mooie illustratie. Het is een mooi wild. Het is een mooie steen. Maar hij moet hier weg. En hij moet een andere houding nemen. Of een andere plaats gezet worden. Of hoe dan ook maar. Er moet wat mee gebeuren. Hij moet veranderd worden. En dat is wat steeds gebeurd is. En wat ook hier gezegd wordt over het oude verbond. Het wordt weggenomen om plaats te maken voor de nieuwe. Hij neemt het eerste weg, dat is vers 9, om het tweede te stellen. En het oude verbond gaat dus voorbij en maakt plaats voor het nieuwe verbond. Gisteravond hebben we al bij enkele van die dingen stilgestaan. We hebben in de eerste plaats gezien dat het oude verbond gestempeld wordt eigenlijk met een 2 erop. Denk erom, het zijn 2. Het zijn 2 stenen tafelen. Het heeft te maken met vader en zoon. Het heeft ook te maken met een linkerkant en een rechterkant. Het zijn 2. Nou, als je de tafel zien, dan zeggen wij het zijn de 10 geboden. En toch zijn er 2 vijven. Hebben we wel eens gelezen in de wet, dat als Israël uitgaat uit Egypte, staat er, ze gingen bij 5 uit Egypte. Dat was tamelijk laat natuurlijk. Maar daar gaat het nu niet om. Er staat er echt bij 5. Ik weet ze gauw niet waar, misschien dat ik het nog tegenkom. Maar ze gingen bij 5 uit Egypte. Dat betekent gewoon dat ze in rotten van 5 liepen. Ja, 5 naast elkaar. Dus het moest ordelijk gebeuren. En orde spreekt over gemeenschap. Spreekt over dat de dingen bij elkaar horen. Dat ze een structuur vormen. Spreekt dus over leven. En dat leven, levende Israël wat uit Egypte geboren werd, dat kenmerkte zich door 5. En de wet kwam dan ook bij 5. Hè? Ja, 2 × 5 dus. Hè? Ja, dat is het verhaal. En als we later in het Nieuwe Testament in Bethesda terechtkomen en we zien daar 5 zalen, zijn die 5 de uitbeelding van het oude verbond zelfs. Ja, ja. En als er van de Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron, bij die steen, en de vraag kent u, er komt en dan zegt de Heer tegen haar: 5 mannen hebt gij gehad, maar die 5 zijn weer een beeld van de wet, van het oude verbond en het huwelijk van het oude verbond. En wij denken altijd met 10, en dat is natuurlijk niet onjuist, maar het wordt wel degelijk ook gekenmerkt door 5 naast elkaar. Maar 5 spreekt niet over wet en over dood, maar 5 spreekt over genade. De wet is namelijk duisternis en licht. De wet is dood en leven. Het openbaart beide. We hebben er vorige week ook over gesproken dat men de wet kan zien als gebod op gebod, regel op regel. Maar als je het zo ziet, ga je er wel aan kapot. We komen er van de week ongetwijfeld nog op terug. De wet heeft 2 kanten. Je kunt hem op 2 verschillende wijzen benaderen. Maar er is maar 1 manier, de goede. En dat is die niet van de 10, maar van de 2 × 5. Bij 5 was het. Het spreekt over genade. Staat er in Exodus 13? Het laatste vers zeker, of niet? Vers 18. Nou, dan zoek ik het even op. Exodus 13 werd geroepen. Inderdaad, ja. Ik wist alleen dat het linksboven aan de bladzij stond, dus ik zou het toch gevonden hebben. Maar God leidde het volk om langs de weg van de woestijn der Schelfzee. Dat is ook aardig. Zal ik dat nou eens lezen, het schriftverdeel? Dan ga ik hier verder. Hè? Daar staat er in vers 17. Het is geschied toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde hen God niet op de weg van het land der Filistijnen. Dat is eigenaardig. Israël werd verlost uit Egypte, ging naar Kanaan en de weg zou hen voeren naar de Palestijnen. Ja, dat is hetzelfde. Als je het in het Engels zegt, is het helemaal hetzelfde. Het is gewoon hetzelfde. De Palestijnen. Die zijn er vandaag nog. En toen waren ze er ook al. En wat zei de Heer? Wel, hij leidde hen niet op de weg van het land der Filistijnen, hoewel die nader was. Want God zeide dat het den volken niet rouwen als zij de strijd zien zouden en wederkeren naar Egypte. Hij zegt, het is zo ontmoedigend dat ze dwars door de Palestijnen moeten. Dan krijg je maar oorlog en van en aanslagen en meer van dat soort dingen. Dat kun je beter niet doen. Je kunt er maar beter omheen gaan. Of zoals Ben Groot-Enzering zei, ga tot de mieren, gij luiaard, en word wijs. En als een mier ergens naartoe gaat, wat doet hij dan? Hij neemt niet de kortste weg, hij neemt de makkelijkste weg. En hij gaat om de hindernissen heen. Ja. En als dingen ergens gebracht moeten worden, als een mier vindt van dit schilderij zou daar moeten hangen, zo doen ze dat, dus zou daar moeten hangen, dan zegt hij niet, ga nou allemaal in de rij staan, dan geef het even door. Dat gaat het makkelijkste. Zoals bij de brandweer de emmertjes water doorgegeven moeten worden. Hè. Dat doen ze niet. Ze nemen gewoon zelf een verantwoordelijkheid op zich en doen het alleen. En ieder doet het alleen. Ieder kent zijn eigen verantwoordelijkheid. Zo zit die gemeenschap in elkaar. Ieder doet het zelf. Dat is een beeld natuurlijk van de gelovigen, van het volk van God, waarbij ieder zijn eigen persoonlijke verantwoordelijkheid heeft en zijn eigen taak heeft, die hij niet aan een ander overlaat, ook niet doorgeeft, maar die hij zelf moet uitvoeren. Waarbij de hindernissen zoveel mogelijk uit de weg gaat. En dat is heel omgekeerd dan bij ons, want ik ben in dienst geweest en daar leren wij, waarom zou je het makkelijk doen als het moeilijk kan? En dat schijnt dan toch, schijnt daar gebruikelijk te zijn, maar in de Bijbel is het andersom. Dat is de makkelijke weg die ons wordt voorgehouden. Oh, het is een smalle weg. Maar verder met weinig hindernissen, hoor. En we moeten hem ook alleen gaan. Ja, er zijn een heleboel anderen om ons heen. Die lopen ook heen en weer. Maar wij gaan onze eigen weg. Dat is wat mieren doen. En juist daardoor vormen ze een gemeenschap. Dat is niet asociaal, maar dat is nou net sociaal. Ga tot de mieren. Oh, het volgende woord ben ik vergeten. Nou, we gaan nu maar even verder, vers 18, want het loopt al tegen 5. Er staat, God leidt het volk om langs de weg van de woestijn der Schelzee. Dat is een weg die eigenlijk niet kon, maar het bleek een makkelijke weg te zijn. Ze liepen gewoon door de zee, weet u wel. Dat bleek bijzonder makkelijk te zijn. Nou, en dan staan er, de kinderen Israëls nu togen bij vijven uit Egypteland. Dus in rotten van 5 naast elkaar. 5 spreekt over wat God tot stand brengt. Niet het leven van de oude schepping, maar het leven van de nieuwe schepping. 5 spreekt over de verborgen dingen. Heeft ook te maken met de 5e steen van David. Die verborgen steen, zal ik maar zeggen, die in zijn tasje stak. Hè? Die 5e steen waarmee hij die Filistijn, heb je toch weer, hè? Waar hij die Filistijn mee doodgooide. Hè? Zo'n klein steentje en zo'n Filistijn. Nou, iets groter nog zelfs. Hè? En, maar het gebeurde wel, want dat komt omdat het 5e steentje was. Met de 4e zou het niet gelukt zijn. Nou goed, daar hebben we het nou niet over. Maar bij 5e, want God stempelde zijn 5 op het volk. Het is die 5 die Abraham in zijn naam kreeg, het is de letter H namelijk. Het is de 5 die Abraham in zijn naam kreeg, waardoor hij prompt vruchtbaar werd. Want God veranderde zijn naam van Abram in Abraham en hij werd vruchtbaar. En Besara was net zoiets. Er was eerst geen H, geen 5 in de naam, daarna wel en ze werd vruchtbaar. Er zit nog meer aan vast. Het waren dus weer 2 vijven die met elkaar verbonden werden. Maar goed, dat ga ik nou allemaal niet uitleggen. Maar het gaat maar om dit principe. God merkte dit volk met ditzelfde getal waarmee ook Abraham gemerkt had. En spreekt over het leven wat God voortbrengt. En dan, dat blijkt ook wel, want het volgende vers spreekt over de beenderen van Jozef. Die zij met zich meenamen. En die werd uitgeleid uit Egypte. Want zelfs de overleden Jozef werd meegevoerd naar Canaan. Ik heb me kort geleden op onze eigen Bijbelstudiedag in Wezep laten vertellen dat in de beenderen bloed gemaakt wordt. En deze beenderen worden meegenomen, net als de dorre doodsbeenderen in Ezechiël 37. En zullen die leven? En inderdaad, ze zouden leven. Want uit beenderen komt toch weer leven. Bloed namelijk. Komt toch weer leven voort. Het was een wonder. Ik wil er niks aan afdoen. Maar typologisch is het betrekkelijk eenvoudig te verklaren. Jozefs beenderen werden meegenomen opdat hij leven zou ontvangen. En Jozef is niet alleen Jozef, de zoveelste zoon van Jacob. Maar Jozef is de man met het eerstgeboorterecht. Hij is de eerstgeborene. Hij wordt uitgeleid uit Egypte opdat hij alsnog zou leven in het beloofde land. Die gedachte is dat.
En nou ik dan toch hier in Exodus 14 zit, of 13 nog, maar ik kom dan zo in 14. Dan vinden we daar de tocht van Israël door de Schelfzee, door de Rode Zee. En u kent waarschijnlijk het verhaal. Men ging op een weg waarvan men wist dat hij naar de mens geredeneerd dood zou lopen. In de wateren, want wateren brengen de dood. Zoals de wet een bediening des doods genoemd kan worden. Men gaat erin onder. De letter dood immers. Maar toch werd Israël die weg langs geleid opdat het door de dood leven zou ontvangen. En opdat de wateren zouden wijken. Dat is de andere kant van de wet. Dat is de andere vijf van de wet. Hè? Het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Weet je nog, hebben we het gisteren over gehad. Wim het gisteren over gehad. God, de eerste vijf geboden. De linkse kant, zeg ik dan maar. Het is vreselijk te vallen in de handen van die God die besproken wordt in die eerste vijf geboden. Maar er is een andere kant leven. En dat leven is in de zoon. Ja, zo is dat, ja. Toch, hè? En zo is het. De dingen hebben twee kanten. Die beide kanten worden uitgebeeld in het water van de Schelfzee. Maar er is ook een andere manier waarop diezelfde waarheid wordt uitgebeeld. Israël zou trekken door de Schelfzee. En Mozes zou met de staf. Uiteindelijk een beeld van de kracht Gods en van de opstanding. Mozes zou met de staf slaan op de wateren en de wateren zouden wijken. Men zou nieuw leven ontvangen, de wateren braken en men ontving nieuw leven. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat leven wat men ontving door het trekken door de Schelfzee was het leven van de oude schepping feitelijk, het leven van de wet. Men trok de Schelfzee, men ontving de wet. En het trekken door de Schelfzee hangt direct samen met het tot stand komen van het oude verbond. Ik zei direct hangt het daarmee samen met het tot stand komen van het oude verbond. En als u zegt, ja maar het trekken door de Schelfzee is toch een beeld van wedergeboorte, zeg ik, ja ja, maar de wet is een beeld van wedergeboorte. We moeten dingen even uit elkaar houden. We hebben namelijk twee keer dat Israël trekt door de wijkende wateren. Eenmaal van de Schelfzee. En de Rode Zee eventueel, maar de Schelfzee. En de andere maal door de Jordaan. En het begint met de Schelfzee en het eindigt met het trekken door de Jordaan. Zie? Men trok twee keer door de wateren. En de ene keer zijn die wateren van de Schelfzee een beeld van het oude verbond. Het woord Gods, water is immers woord. Het is een beeld van het woord Gods, maar dan het oude verbond. En daarna hebben we te maken met de wateren van de Jordaan. Wat een beeld is van het nieuwe verbond. De wateren van Egypte, dan zeg ik het zo, dan komen we er ook. De wateren van Egypte stromen van beneden naar boven. Het komt uit de aarde voort. Ook letterlijk is het zo dat de Nijl zwelt en zijn vruchtbaarheid geeft over de wereld, over Egypte. Het regent daar immers niet, de zegen komt daar niet van boven. Het water komt sowieso van beneden, op de kaart, maar ook in het land zelf. Daar staat tegenover de Jordaan, want de Jordaan stroomt van boven naar beneden. In de eerste plaats letterlijk natuurlijk. Maar de naam betekent dat ook, komt van Jarat, namelijk het neerdalen. En daarom de Jordaan is een beeld van het woord van God wat uit de hemel is nedergedaald. Ja, rat, hè? Dit is het brood des levens wat uit de hemel is nedergedaald. Dus ook in het Johannes Evangelie. Die twee staan tegenover elkaar. De wateren van Egypte en de wateren van Canaan. En de wateren van Egypte zijn een beeld van het oude verbond. De vruchtbaarheid en het leven van deze oude wereld. Terwijl de wateren van de Jordaan een beeld zijn van het leven wat God geeft. Namelijk het tweede en dus het nieuwe verbond. Eén is het oude verbond, het andere is het nieuwe verbond. Je kunt het ook breder zeggen. Het ene is de oude schepping, het andere is de nieuwe schepping. Want het is zelfs mogelijk om het trekken van Israël door de Schelfzee te zien als een herhaling van, of als een beeld van wat eerder gebeurd was, namelijk dat deze hele wereld, zoals wij hem nu kennen, de hele tegenwoordige wereld, tot stand kwam uit de wateren van de grote vloed van Genesis 1 vers 2. Het is precies hetzelfde. En Israël, en de verlossing van Israël uit Egypte, wel, Israël is een beeld van de tegenwoordige mensheid, de tegenwoordige wereld, zoals die tot stand kwam in de zeven dagen van Genesis 1. Daar weken de wateren en er kwam het droge land. Of daar weken de wateren en er werd de mens geschapen enzovoorts. Maar hetzelfde principe wordt herhaald bij de uittocht uit Egypte, zodat je ziet dat de uittocht uit Egypte zelfs beschouwd kan worden als een argument voor de restitutieleer. Ja, zo is het nou eenmaal. Maar goed, het trekken door de schelst is dus een beeld van de, van het woord van God. Wat komt tot Israël, maar het is een bediening des doods. Het heeft te maken met het vlees, het heeft te maken met de oude mens. Maar begrijp me nou niet verkeerd. Alles wat met de oude mens te maken heeft en alles wat met het oude verbond te maken heeft, is op zijn beurt weer een afschaduwing van het nieuwe. Zodat je net zo goed in het trekken door de Schelfzee kunt lezen de waarheden omtrent wedergeboorte. Maar als je het in een bredere verband bekijkt, en dat doe ik nu, als je het in een bredere verband bekijkt, dan moet je zien het verschil ook tussen het trekken door de Schelfzee aan de ene kant en het trekken door de Jordaan aan de andere kant. En zo hebben we steeds weer twee tegenover elkaar. We hebben de twee stenen tafelen met de linker en de rechterkant. We hebben vader en zoon tegenover elkaar. Een vader heeft te maken met deze oude wereld, God de schepper. Maar de zoon heeft te maken met het tot stand komen van de nieuwe generatie. En daarom de nieuwe wereld. Dus ik zou moeten zeggen, laat ik dat maar tegenover elkaar zetten. Je hebt vader en zoon. Desnoods met een kleine letter, dat maakt me niks uit, want dat kan ook. En je hebt twee stel stenen tafelen. Ja, je hebt twee tafelen, maar dat zit hier al in, want dat is gisteren besproken, hè? Vader en zoon. Maar je hebt ook twee stel stenen tafelen. Het eerste stel wat brak. Vader sterft trouwens altijd. Hè? De analogie, de parallel. Hè? De eerste stel, je hebt het tweede stel stenen tafelen. En het tweede stel stenen tafelen werd bewaard in de ark des verbonds, opdat het niet meer zou kunnen breken. En die ark des verbonds is een type van de zoon. Nou zie je maar weer dat de zoon dus inderdaad degene is die opstond uit de dood. Opgewekte Christus. Zit in hout, overtrokken met goud. Maar als we het toch over de ark hebben, kunnen we het hebben over een kist van hout. Er staat niet dat die van sittimhout was, maar ik moet het eerlijk zeggen, er was sprake van een kist die gemaakt wordt in Deuteronomium 10 vers 1. Laat ik dat even opzoeken. Waar staat, terzelfde tijd zeide de Heere tot mij, hou u twee stenen tafelen als de eerste, want de eerste waren stuk gegooid en nou moesten er opnieuw stenen tafelen gemaakt worden. Mozes moest uit de berg houden, niet omdat dit mensenwerk is, maar juist omdat het dat niet is, want die tweede stel stenen tafelen uit Deuteronomium 10 vers 1, die tweede stel stenen tafelen is een beeld van het nieuwe verbond, wat tot stand zou komen door de middelaar van het nieuwe verbond, en daar is Mozes, als middelaar van het oude verbond, een type van, zegt de Hebreeënbrief. Dus Mozes houdt deze twee stenen tafelen, aanschouw de rotsteen waaruit gij gehouden zijt. Was het, hè? Jesaja 51. Nou, hier worden twee stenen tafel uitgehouden. Als de eerste. Dat wil zeggen, er is overeenkomst met de eerste. En toch zijn het andere. En zo is het met het nieuwe verbond. Het is als het oude verbond en toch is het anders. En zo is het met de zoon. Hij is als de vader, maar hij is anders. En dan gaat het verder. Klim tot mij op deze berg. Daarna zult gij u een kist van hout maken. Er staat niet bij welk hout het was, maar er staat in elk geval dat het een houten kist was. En dat blijkt ook, want in vers 5 staat dan ook, en ik keerde mij en ging af van de berg en legde de tafel in de kist die ik gemaakt had. En al daar zijn zij, gelijk als de Heere mij geboden heeft. Vers. Ja, daar staat. Oh, staat daar, zit hem hout? Oh ja, toch, ja, dat is goed, zegt. Daar zal ik dan eens een streep onder zetten. Is dat probleem ook weer opgelost? Ja. Alzo maakte ik een kist van sittimhout enzovoorts. De gedachte is nu dat de twee stenen tafelen later gelegd werden in de ark des verbonds. En die was gemaakt van sittimhout overtrokken met goud. En daar wordt dan uit afgeleid, want dat is zonder meer zo, daar wordt uit afgeleid dat dus de kist die Mozes eerst maakte later werd overtrokken met goud. Zodat er niet sprake is van twee verschillende kisten. Het is dezelfde kist, maar toch anders. Nou, daar is het hele verhaal weer. Er is een tijd geweest van de kist alleen van sittimhout, die later overtrokken werd met goud. En we hebben het dus uiteraard over de ark des verbonds. Overigens is het woord ark een totaal ander woord dan de ark van Noach. In het Nederlands mag het dan hetzelfde zijn, omdat beide kisten zijn. Want we noemen een boot ook een kist en een vliegtuig nog eens als een kist. Dus vooruit maar. Maar in het Hebreeuws zijn het verschillende woorden. Maar niettemin, eerst een houten kist, daarna een gouden kist En toch is er overeenkomst. Want dat hout zit in het goud. En die, wat op de eerste stenen tafel stond, staat op de tweede. En zo is het ook dat de vader zich uitdrukt in de zoon. Het is precies hetzelfde verhaal. Maar het tweede is wel anders. Daarom, we krijgen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die is anders dan de eerste hemel en de eerste aarde die voorbij gaan en waarvoor geen plaats wordt gevonden. En toch wordt er gezegd dat deze wereld veranderd zal worden. Niet alleen in de zin van hij wordt weggegooid en er komt een nieuwe in de plaats. Maar het is juist dat die getransformeerd wordt. Gereformeerd wordt. Nou, daar krijg je maar rare gedachten bij. Dus nou zeg ik maar, hij wordt als het ware hervormd dus, hè? Dat is me goed ook. Maar het is dus, in al deze details wordt dus uiteengezet dat die eerste voorbij zou gaan. Dat er twee zouden zijn. En bij het in werking treden van het oude verbond vind je steeds opnieuw de doorwijzing naar het tweede. Want zo ga ik dan gewoon door. Dan heb je aan de linkerkant de Schelfzee. En aan de rechterkant heb je dan de Jordaan. En aan de linkerkant hebben wij de... Nou wordt die moeilijk. De Tsoer. Zeg ik zo erbij. De Tsoer. En aan de rechterkant hebben we Sela. Huh? En dat zijn beide woorden voor rots. En in het algemeen, dat zeg ik nu expres even heel duidelijk, in het algemeen spreken beide stenen over het oude wordt nieuw. Eben spreekt daarover, Tsoer spreekt daarover, Sela spreekt daarover. Maar ik schrijf die woorden op zoals ze voorkomen in twee onderscheiden schriftgedeelten. Namelijk in Exodus 17. Je moet het dus als één geheel zien, hè? De Tsoer. In Exodus 17 staat tegenover Sela in Numeri 20. En de overeenkomst is dat in beide gevallen de rots, de Tsoer, dan wel de Sela, de rots geslagen wordt en water voortbrengt. Het bekende verhaal is dat trouwens, ik zal het maar opzoeken, Exodus 17. Vorige week hebben we er uitgebreid bij stilgestaan, vandaar dat we dat nu veel korter doen. Er was het volk uitgeleid uit Egypte, het was getrokken door de Schelfzee. De wet was er overigens nog niet, die moest nog komen, op dit moment. En daar staat er, vers 5... Toen zeide de Heer tot Mozes, ga heen voor het aangezicht des volks en neem met u uit de oudsten van Israël en neem uw staf in uw hand, waarmee gij de wateren, vertaald met rivier, waarmee gij de rivier sloeg, maar de bedoeling is uiteraard de Schelfzee. En zie dat de schrift zelf het verband legt, als het er niet bij gestaan, zou ik gezegd hebben, het is dezelfde staf waarmee hij ooit de wateren van de Schelfzee sloeg. Maar staat erbij, diezelfde staf, en ga heen, zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan. Wel, wie is de rotssteen? Christus. Hij is dus de rots en hij staat hier op de rots. En in de praktijk is het dan één rots. De een op de ander. Doordat de Heer op de rots gaat staan, identificeert hij zich met die rots. Hij vereenzelvigt zich met die rots, waarna Mozes de opdracht krijgt om de rotssteen te slaan. En gij zult op de rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. En in feite is het dus zo dat Mozes met deze staf de Heer slaat, want daar komt het op neer. Hij slaat de Heer en de Heer brengt water voort voor het volk. En water is uiteraard een beeld van het woord van God. En woord brengt leven. Behalve als het woord zegt, gij zult de dood sterven. Dan is het dood. Het is maar van welke kant je komt natuurlijk. Maar de bedoeling is leven, daar gaat het om. Nou, dat is één verhaal. En hier gaat het om de rotssteen. En hier wordt dus het woord soer gebruikt. En soer spreekt, we hebben dat eerder besproken, over vorm. Puur vorm. De buitenkant van iets. En het komt dus inderdaad overeen ook met de vorm, we hebben het uitgelegd, de vorm van deze oude schepping. Maar eigenaardig is nu dat als we gaan naar nummer 20, dan komen we weer bij de rots. En het heet opnieuw Meriba. En dan staat er. Eens even kijken in vers 8. Neem die staf en verzamel de vergadering, gij en Aaron, uw broeder, en spreekt gij lieden tot de steenrots. En nu staat er niet rotssteen, maar steenrots, en het is inderdaad Sela. Spreekt gij lieden tot Sela. Voor hun ogen, zo zal zij hun water geven. Alzo zult gij hun water voortbrengen uit de steenrots, en gij zult de vergadering en haar beesten drenken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des Heren, gelijk als hij hem geboden had. En Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots. En hij zeide tot hen, hoor toch gij wederspannigen. Hij begon dus te praten. Hoor toch gij wederspannigen, zullen wij water voor uw lieden uit deze steenrots hervoorbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots tweemaal. En ik moet het weer uitleggen, want hij sloeg hier niet tweemaal, maar dit was de tweede maal dat hij sloeg. De andere keer was die van Exodus 17. Daar sloeg hij de rots. En hier staat, nu sloeg hij de rots weer. Opnieuw. En dat was niet de bedoeling, want hij had de opdracht tot de rots te spreken. Maar in plaats daarvan deed hij wat hij eerder gedaan had. Hij sloeg er namelijk op, en dus voor de tweede keer. Hij sloeg de steenrots tweemaal. Het enige verschil is dat hier een ander woord voor die rots gebruikt wordt. Maar niettemin blijft het gewoon een rots natuurlijk. En dan staat er, en er kwam veel waters uit, zodat de vergadering dronk en haar beesten. En dan staat het, derhalve zeide de Heer tot Mozes en tot Aaron, omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligt voor de ogen der kinderen van Israël, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land het welk ik hun gegeven heb. Dit zijn de wateren van Meriba, enzovoorts. En dezelfde naam, Meriba, wordt gebruikt die ook al eerder gebruikt werd in Exodus 17. Het eigenaardige is dat het natuurlijk voor Mozes makkelijk was om te verdedigen wat hij gedaan had. Ik heb vorige week al een keer gezegd, ik zou best de advocaat van Mozes willen zijn in dit geval. Er komt een hard oordeel over Mozes, maar voor een beetje advocaat is dat een fluitje van de cent natuurlijk, want je weet hoe het is met Mozes. Mozes die de kinderen Israëls leidt, die het toch al zo moeilijk had, en dat op zijn hoge leeftijd, waarbij hij eigenlijk al lang in de fut behoorde te zijn. Mozes die niet helemaal meer, niet helemaal meer verantwoordelijk kon zijn, omdat hij zo geprikkeld was door de omstandigheden, dat het volk nu alweer, murmureerde. Ik kan het woord nauwelijks uitspreken, maar goed. En dan bovendien had de Heer al eerder water uit de steenrots voortgebracht. En toen moest Mozes op de rots slaan. En Mozes is daardoor helemaal in de war geraakt natuurlijk, want waarom zou hij nou niet mogen slaan? De Heer had zelf gezegd dat hij die steenrots moest slaan. Ja goed, dat was een poos geleden. Hè? Maar waarom moet het nou ineens anders? Weet God dan niet wat hij wil? En dan kun je eigenlijk nog zeggen, het is de schuld van God dat Mozes dit deed. Want dan had God maar duidelijker moeten zijn tegen Mozes. De ene keer dit en de andere keer dat, is toch veel te verwarrend. En zo doe je dat dan, hè. Die arme man was helemaal van slag geraakt, hè, daardoor. En bovendien was geprikkeld, hij moest zich afreageren. Dus sloeg hij maar eens fel op die rots, hè, in plaats van met de vuist op tafel. Dat soort dingen. En die man bovendien had hij dat volk al zoveel jaren geleid. Hij was een trouwe dienstenaar van de Heer. Hij had ook zoveel goede dingen gedaan in zijn leven. Hij was altijd goed geweest voor zijn schoonvader. Want zijn schoonmoeder ken ik niet. Konijnen. Iets dergelijks. En toch komt er een hard oordeel. Waarom? Wel niet vanwege wat Mozes deed, maar vanwege de typologische betekenis van wat Mozes deed. We zijn er deze morgen mee begonnen. Het offer was eenmalig, één keer voor altijd.
En de geslagen steenrots is een type van de Heere Jezus die de wet vervulde aan het kruis van Golgotha. Zo is het nou eenmaal. En dat hoeft niet herhaald te worden, dat mag zelfs niet herhaald worden. Want als het herhaald wordt, is het ontkenning van wat eerder gebeurd is. En zoals gezegd, dat is feitelijk godslasterlijk. Ja, ik heb wat anders gezegd. Ik heb gezegd dat als je niet leeft uit de genade, niet leeft vanuit de vergeving van zonde, maar vanuit de wet, dan is dat godslasterlijk eigenlijk. Dat heb ik gezegd, maar dat is precies hetzelfde als wat ik nu zeg. Want waar het om gaat is dat door het slaan van de rots in Exodus 17 de wet vervuld wordt. En het spreekt dus over wedergeboorte, maar in ieder geval spreekt over leven wat tot stand gekomen is. Het spreekt daarom ook over vergeving van zonden. Het spreekt over water wat opspringt als een fontein tot in het eeuwige leven, zal ik dan maar zeggen. En het verhaal is dat men daarna niet opnieuw de rots dient te slaan, integendeel. Wat daarna gebeurt, is dat wij leven in gemeenschap met de Heer en wij spreken tot de rots, wij spreken met hem. En zal ik nog eens Johannes aanhalen, zo uit het hoofd, daar stond, indien wij zeggen, want daar zijn we aan het praten, indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, dan liegen wij en de waarheid is in ons niet. En het vervelende van zo'n uitspraak van Johannes is natuurlijk dat wij die al leefden uit de vergeving van zonde ineens geconfronteerd worden met het feit dat we toch wel degelijk zondaren zijn. Hoe doen we dat? Hoe lossen we dat op? Nou, zegt Johannes erachteraan, indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Moet je opletten. In vers 7 van 1 Johannes 1 staat, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat betekent gewoon, hij leeft, het leven, de levende Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke, of van alle zonde, staat daar. Er staat niet indien we onze zonde beleiden, er staat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Zoals de hoge priester altijd leeft en ons daarom volkomen kan zalig maken. En dan zeggen wij, want ik ken mensen die precies dat zeggen, die zeggen ja, maar wij hebben wel zonde. En er zijn er ook die zeggen, ja, maar dat hoeft toch niet, want dat is toch al gebeurd. Waarom moeten wij gereinigd worden, want de Heer heeft ons toch al gereinigd. En dan zeg ik, nou loop je iets te hard. Iets maar. Niet veel, maar iets te hard. Even pas terug en even met Johannes meelopen. Johannes zegt dat de Heer ons reinigt nu. Want als wij zeggen dat wij nu geen zonde hebben, sommigen zeggen dat. Die hebben te hard gelopen. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, dan liegen wij. De waarheid is in ons niet. Maar indien wij onze zonde beleiden, dat wil zeggen op het moment dat we ons bewust worden van zonde, en op het moment dat we daar problemen mee krijgen, al was het maar omdat Johannes zegt dat we zonde hebben, dan krijgen we problemen immers. Op dat moment zegt de apostel wel, het enige wat je kunt doen, is ze zeggen tot de Heer. Spreken met de Heer. En dan staat er ook dat wij via de Heer dan ook tot de Vader komen, een voorspraak hebben bij de Vader enzovoort. Zijn er daarop volgende verse. Indien wij onze zonde beleiden, hij is genadig en barmhartig om onze zonde te vergeven. Ja, dat staat er dus niet, hè? Dat staat er niet, nee. Dat staat, indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Wel, zonde vergeven is op zich niet rechtvaardig. Maar als God ons onze zonde vergeeft, is het rechtvaardig, omdat het recht al zijn loop gehad heeft. En het recht eist dat God onze zonde vergeeft, omdat de straf van onze zonde gedragen is in het verleden aan het kruis van Golgotha. God is niet genadig en barmhartig wanneer hij nu onze zonde vergeeft, maar hij is getrouw en rechtvaardig wanneer hij dat doet. We hoeven niet incidenteel een aanspraak te maken op zijn liefde en op zijn barmhartigheid. Integendeel, wij maken aanspraak op Gods trouw en op Gods rechtvaardigheid op grond van wat eens in het verleden tot stand gebracht is. De rots is geslagen en het water is aanwezig. En de rots brengt het voort, dat water. Daarvoor hoeft de rots niet opnieuw geslagen te worden. Je hoeft maar tot hem te spreken en het komt voor. Het water komt eruit. Dat is het. De steen is weggerold. Of we spreken gewoon en de steen wordt weggerold. Ja, een toespeling natuurlijk op wat we gisteren besproken hebben. Maar dat is het verhaal. En dat is ook het verhaal van deze twee steenrotsen. En je ziet, het ene heeft te maken met het oude verbond en de werking en de vervulling daarvan. Maar de andere steen heeft te maken met de werking en de vervulling van het nieuwe verbond. Wij spreken tot God. Wij komen niet met een offer wat geslacht moet worden. We hebben gewoon de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem, staat er in de Efezebrief. Wij naderen gewoon tot de troon der genade, zegt de Hebreeënbrief, en wij spreken met God. En hij geeft ons dat levende water, waaraan wij ons laven, heet dat zo plechtig, maar waardoor wij ook gereinigd worden bijvoorbeeld. En waarop wij bijvoorbeeld ook varen naar de overkant, want dat kan ook, hè? Of de wateren zijn het waardoor wij verlost worden van onze vijanden. Die wateren zijn dat, hè. Zijn ook de wateren, zal ik het eens zeggen, van de dood bijvoorbeeld. Die wateren zijn dat. Die wijken. Omdat wij erdoor zouden gaan en op zouden staan. Oh, niet letterlijk, maar wel typologisch. En daar gaat het maar om. En de bedoeling is dat wij die behouden zijn geworden, omdat God zelf de wet en dus het eerste vervuld heeft, dat wij zouden leven vanuit het tweede. En daar is geen plaats voor het slaan van de rots. Integendeel, daar blijkt de rots al lang geleden geslagen te zijn en gewoon water voor te brengen voor een ieder die wil. Wij kruisigen de Heer niet opnieuw, zoals Hebreeën 6 dat vertelt. Wij leven vanuit de vergeving van zonde. Zodra wij zeggen wij moeten in de toekomst vergeving van zonde ontvangen, ontkennen wij dat het gebeurd is. En slaan we de rots opnieuw. En wanneer wij ons plaatsen onder de wet, dan kruisigen we de zoon des mensen opnieuw. Omdat we niet wensen te leven vanuit de vrucht van wat hij aan het kruis tot stand gebracht heeft. Het is niet een kwestie van daar kun je verschillend over denken. Want als je het zwart-wit en duidelijk scherp tegenover elkaar zet, zoals de schrift het zelf doet, dan blijkt het inderdaad in wezen godslasterlijk te zijn, ik zeg het maar weer, om te leven onder de eerste dingen, terwijl God ons de tweede geschonken heeft, want heeft de eerste weggenomen, doordat hij zich liet slaan. Afgezien van het feit dat een leven onder het eerste geen enkele vrucht heeft, geen enkele hoop biedt, omdat het slechts leidt tot de dood en het graf. Maar wij hebben een betere hoop ontvangen onder het nieuwe verbond. Een nieuw verbond, waarvan ik dan maar weer eens zeg, een nieuw verbond wat eigenlijk ook al veel ouder is en daarom het eerstgeboorterecht in zich heeft. Het is het nieuwe verbond wat God tevoren beloofd had aan Abraham, lang voordat er een wet kwam. En nu ziet u dat zelfs diegenen die ooit in de dagen van de wet leefden, ik zeg het opzet zo, zelfs diegenen die in de dagen van de wet leefden, werden gewoon zalig op grond van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. Niet door werken, niet door wet, maar door geloof. En ze konden spreken met God. Abraham deed dat en God sprak met hem. Dat was communicatie. Omdat geleefd werd vanuit de vergeving van zonde. Die God tot stand zou brengen en inmiddels al lang geleden tot stand gebracht heeft. Amen.